Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan vandaag opnieuw aan een reeks nieuwe afleveringen en we zijn natuurlijk in de meimaand. En de meimaand is traditioneel ook een maand waar we worden uitgenodigd om op bedevaart te gaan. Op pelgrimstocht naar Maria. Pelgrim in Eigen Land is al onderweg sinds oktober 2021. Toen begonnen we in Dendermonde en ondertussen hebben we ongeveer een 25-tal tochten samen afgelegd. En waar men gaat langs Vlaamse wegen, wel daar komt men echt Maria tegen. En dat hebben we ook mogen merken in al die afleveringen, al die plaatsen die wij samen hebben mogen bezoeken, zowel in het binnen- als in het buitenland. En daarom dachten we, misschien is het toch een goed idee om eens terug te blikken. Terug te kijken naar de plaatsen waar we Maria zijn tegengekomen in de loop van onze pelgrimstochten. Het wordt een beetje een terugblik, maar een diep mariale terugblik. We willen onze lieve vrouw danken. Danken voor het feit dat ze iedere keer met ons is meegegaan. Dat we haar nabijheid hebben mogen ervaren. En overal waar we komen, mogen we onze hemelse moeder begroeten. Is het in de grote kathedraal, of in een mariale basiliek, of in een klein Mariakapelletje dat ons langs de weg opvalt? Een vermelding in een interview, of in de geschiedenis van een van de historische plaatsen die we hebben mogen bezoeken? Ja, zelfs in het wapenschild van een gemeente. We zijn het allemaal tegengekomen. Onze lieve vrouw is werkelijk verbonden met de geschiedenis van ons land en met ons als christenen. En daarom gaan wij onze mariale tocht vandaag aanvatten, jawel in Dendermonde. We keren even terug naar 2021. We hadden toen de trein genomen tot in Dendermonde en daar de fiets. En een van de eerste kerken die we hebben aangedaan, dat was Sint Egidius Extramuros, of Sint Egidius Buiten de Muren. En daar troffen we een hele mooie Pietà aan. Maria, die het gestorven lichaam van onze Heer Jezus Christus op de schoot draagt. Het was een moment waarop we konden bidden bij onze lieve vrouw en dat bij het begin van onze eerste pelgrimstocht samen. En hier een beetje, ja, verborgen bijna aan de muur, vinden we een kleine oorkonde waarop staat het Verbond voor Heemkunde Oost-Vlaanderen bekommerd om de gaafheid van ons heem en om alles wat de schoonheid ervan uitmaakt, betuigen zijn grote waardering en dankbaarheid aan de kerkfabriek van Sint Egidius. Voor de verzorgde en geslaagde restauratie van de Sint-Egidiuskerk te Dendermonde, ten blijke waarvan deze oorkonde wordt uitgereikt. Aldus gedaan te Gent op 24 oktober 1986. En die oorkonde die heeft een plaats gekregen hier aan de ingang van de kerk, waar ook een hele mooie Pietà staat, een beeld waar de Heilige Maagd Maria Jezus die zijn offer heeft gegeven aan het kruis in haar schoot legt. Eronder staat geschreven, O Mater Dolorosa, troosteres der bedrukten, bid voor ons. En voor ons is het ook de gelegenheid om hier even een kaarsje te branden. We gaan dat proberen doen op onze weg die ons gegeven wordt door God, als een teken en een kleine offergave voor alle luisteraars die met ons meegaan, u allen, en voor al uw intenties, die wij, alle medewerkers van Radio Maria, alle vrijwilligers, steeds in het hart meedragen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, troosteres van de bedrukten, bid voor ons. Bid voor alle luisteraars van Radio Maria, voor al hun intenties en begeleid ons op onze weg. Dat we steeds, zoals Gij, de mensen tot Jezus mogen brengen. Amen. En zo maken we van onze route vandaag toch ook echt een pelgrimstocht. Het gebed hoort daar zeker bij. En zo brandt ons kleine kaarsje hier als een teken van ons vertrouwen in onze lieve vrouw. Bij het verkennen van de binnenstad van Dendermonde kwamen we onder meer voorbij het Sint-Alexius-Begijnhof. En ik herinner mij, we gingen dan met de fiets, het was even zoeken trouwens naar de ingangspoort, met de fiets naar binnen. En dan kom je op een plaats die doet herinneren aan dat begijnenleven van de voorbije jaren, de voorbije eeuwen. En te midden van dat park, zou je kunnen zeggen, staat dan niet alleen een kerk, maar ook een hele mooie Mariagrot, een Lourdesgrot. En daar konden we natuurlijk niet aan voorbij gaan. We gaan even kort rondwandelen. Er is hier een mooie Lourdesgrot, versierd met prachtige rode rozen. En zo kunnen we toch een groet brengen aan onze lieve vrouw ook, op onze weg. En ook hier branden weer kaarsjes van mensen die hun toevlucht hebben gezocht bij onze lieve vrouw. Een mooie Lourdesgrot hier in het Begijnhof in Dendermonde. In een kleine zijnis zie ik hier ook een beeld van het Heilig Hart. En nog andere heilige beelden staan waar ook kaarsjes branden. Misschien is het dan voor ons tijd geworden om kort even een weesgegroet te bidden alvorens wij onze weg verder zetten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. In Dendermonde staat dan ook een kerk die helemaal toegewijd is aan onze lieve vrouw en ook daar mochten we op bezoek. We bezochten ook de Petrus en Paulus abdij natuurlijk in Dendermonde, waar heel veel iconen terug te vinden zijn in het liturgische centrum van de abdij, waar onder andere Lea, vrijwilligster, en Dom Daniel waken over de goede werking van de winkel van het liturgische centrum. Verlieten we Dendermonde richting Vlassenbroek, dan kwamen we daar langs de pittoreske Sint-Gertrudiskerk. En daar troffen we eveneens de Heilige Maagd Maria. Aan het kerkje hangen drie groepen van vijf terracotta reliefs met de voorstelling van de vijf blijde, de vijf droevige en de vijf glorievolle mysteriën van de heilige Rozenkrans. Waarschijnlijk daterend uit de 18e eeuw. Onze lieve vrouw wordt hier vereerd bij een beeld in een nis in de linkerkruisbeuk. Het betreft een polychroom beeld van Maria met kind dat werd gerestaureerd door chef de Koning, een Vlassenbroekskunstenaar. En ook een beetje verder, in de Sint-Ursmariskerk van Baasrode, mochten we onze lieve vrouw begroeten. In 1831 maakte Nuttens van Sint-Amans een nieuw Onze Lieve Vrouw altaar. Dat was een geschenk van pastoor Pieter Vingerhoets, die er toen 400 Brabantse gulden voor over had. Het schilderij Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, gemaakt door de landsheer in 1827, werd vervolgens boven het altaar gehangen. En het Maria-beeldje dan dateert rond het jaar 1700. Van het Oost-Vlaamse Dendermonde ging het in de volgende tocht, in november van het jaar 2021, naar Ieper. En dat in het teken van de herdenking van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Ieper is een voormalig bisdom en heeft dus ook een voormalige kathedraal, de Sint Maartenskerk. En daar mochten we Sonja ontmoeten. En zij had ons onder meer toch iets te vertellen over haar geloof in Onze Lieve Vrouw. We hebben uw voornaam al vermeld, dus het kan een uitnodiging zijn voor alle mensen die naar het interview zullen luisteren om uw intentie mee te nemen. En als God het wil, dan zal u het inderdaad bekomen. Heeft u een bijzondere heilige waar u een bijzondere devotie voor heeft?
Ja, ik heb veel heiligen. Voor eerst de heilige maagd Maria, daarna de heilige pater Pio, de zalige broeder Isidor en speciaal de zalige Carlo Acutis. Dat ligt diep in mijn hart.
Bent u altijd gelovig geweest?
Ja, maar ik heb al 2-3 maal mijn geloof verloren. Ik heb alles, ik ga het zeggen, ik heb alles buiten gesmeten. Maar, per slot van de rekening, ben ik terug naar God gegaan. Het is het enige lichtpunt is hierboven. Ik heb gefaald 3 maal, ik mag dat zeggen. En mijn zoon zei, je bent niet goed bezig. Ik heb dan veranderd. En weer alles opnieuw. Ik ga ook zeer veel naar veel kapelletjes. We gaan eigenlijk overal. En Sint-Jozef is de heilige van mijn zoon. En Sint-Antonius. Sint-Antonius heeft me nog nooit in plan gelaten. Nog nooit. Nooit.
Wel, u vertelt over een verhaal van ja, een beetje vallen en opstaan. Van, ja, van terugkeren ook naar God. Dat is uiteindelijk het belangrijkste, hè? Dat we niet blijven liggen als we gevallen zijn.
Ja, dat is heel juist. Het is denk ik, moeilijk voor te aanvaarden, maar je kan niet verder. Het is toch een lichtpunt van hierboven. Versta je het?
Dat zeker.
Zeker moeder Maria.
Ja, dat delen we zeker met al onze luisteraars en natuurlijk ook met alle medewerkers. Hoe lang luistert u eigenlijk al naar Radio Maria?
Ja, wat ik al zei. Het is ook nog niet dat het vele jaren is, want ik kende dat vroeger niet. Misschien een jaar, 4, 5, langer. Ik weet niet dat het langer er is. Maar juist kan ik het niet zeggen. Maar ik heb bij hun luisteren. Het is eigenlijk een televisie dat ik luister. Ik heb 912, Radio Maria. Ik heb daar beginnen luisteren. En het zijn vele, als ik, het is daar ook een gewone priester die daar missen en die daar veel klapt. Ik luister veel, heel veel. En op de paternoster. Ik weet niet of het van Holland is. Ik weet het niet, als er Holland er ook op komt. Van dit ding van Holland, gelijk Hollands, ik weet het niet.
We hebben soms, ik denk een Nederlander die bij ons af en toe te horen is, is Pater Bots.
Ja, het kat had dat zin. Maar ja, ik ken dat interesseert me stief eigenlijk. Eigenlijk aan Gistel ook.
U bent vertrouwd met de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel dan?
Ja, ik ga dat graag ook. Ik ga een verhaal vertellen. Ik ga zeggen, mijn broer die vermoord, ken ik een broer en hij vermoord. Dat was 26 jaar oud, dat was mijn lievelingsbroer. En ik had ogen, ik kostte ze niet open doen van de kost van de eczema. Mijn broer heeft daar geweest naar de nonnetjes en Hestel heeft daar water mee gebracht. Mijn oom zijn daarmee genezen. Ik heb dat zijn ding vertrouwen gehad in Hestel. En als ik kan, ik ga. Ik ga dat eindelijk graag. Voor mij is dat mijn tweede thuis. Ik ga dat eindelijk graag.
Dus eigenlijk echt een wonderbaarlijke genezing dankzij de heilige Goddelieve.
Ja, ik zeg ja, dat ja, dankzij de heilige Goddelieve, ja, dat is juist. Ja, dat is juist, ik moet dat zeggen. Ja, ik zou dat dan niet zeggen. Maar ja, weet je dat ook is, veel mensen, ze geloven niet meer. Dat is jammer. Ik leed nu met dat corona en dat ding. Ik ben toch om dat zo mee stoppen.
Wij allemaal, hè, we zijn zeker verenigd in gebed. Als u nog zo aan iemand zou willen vertellen waarom dat geloven belangrijk is of luisteren naar Radio Maria belangrijk is, wat zou u dan zeggen?
Dan ze dom zijn als ze het niet doen. Het is dat mijn plat Vlaamse zei, maar ik moet het zeggen. Ze zijn dom als ze hun geloof verliezen. Ik weet niet hoe je het verstaat. Ik vind dat dat dom is om hun geloof te verliezen. Toch keer je terug. Ik heb het al drie keer ondervonden. Je beklaagt dat omdat je dat gedaan hebt. Dat is een ding dat je vreselijk beklaagt. Maar ja, je moet vooruit niet, hè.
Het doet mij denken aan de parabel van de verloren zoon, in dit geval van de verloren dochter. Hè? En de vader staat op de uitkijk, wachtend tot als zijn kinderen terugkeren. Hè?
En als van mijn zoon die me erachter trekt. Mijn zoon is nog christelijk, geloof ik. Die gaat me altijd erachter dragen. En weet je, ze zijn gelukkig en we zijn vrij gelukkig om een kunnen kaarsje zetten. Dat wil ik deugd van ben. Me lezen, maar ik kan eerlijk zijn tegen jou, ik begin lezen, maar ik kan nooit voortdoen. Verstaan je wat ik wil zeggen? Ik ga lezen, maar ik kan niet voortdoen. Ik ben als een onderbroken van duvelen.
Ja.
Ik pijn dat dat is. Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar ik lees ook veel naar Sint-Michaël.
Ah, ja. Ja.
De arsengel Michaël. Dus.
Voilà, ik zou zeggen, blijven luisteren naar Radio Maria.
Ja, maar ik ga dat doen. Het is toch dat luisteren. Maar ik ga nog een keer tot vragen, jong. Ik kan je normaal haal starten naar Radio Maria. Maar ik kan dat nummer ook niet. Zijn ik ergens uit, maar ik kan en je dat nummer ook.
Ik heb dat nummer, ik ga dat zo meteen aan u doorgeven.
Oh ja, maar ja, ik ga mijn nepje doen. Ja, ik ga een storting doen, omdat dat zo mijn bloem bestaat.
Dat is heel vriendelijk en we zijn u heel dankbaar voor uw steun. Zeker ook voor uw gebed, want het is inderdaad waar. Hè? Radio Maria kan enkel blijven bestaan dankzij onze weldoeners, maar zeker ook door mensen die voor ons blijven bidden. Want zoals u zegt, hè, tegenkantingen van de tegenstander, we zijn daar niet mee onvertrouwd.
Dat is juist. Het is niet goed of dat nu bezig is, de wereld. Moet ik eerlijk zeggen, of dat nu bezig is, de jonge meisjes, van de rol naar dat festival en al die parlees. Maar had ik dat weesgroetje gelezen in de kerk, ze had het niet doen. Ze had het niet doen. Maar wie gaat er vorst komen, zegt dat een keer. En het geloof gaat weer een keer. Hij heeft goed aan toen dat ik zei. Al is dat drie keer naar valde. Gaat weer een keer. Het is dankzij mijn zonen dat ik voortdoe. Echt ja.
Het is toch een cadeau, zo'n zoon.
Ja, dat vrouw je zoon. Het is mijn eerste geluk dat kan.
Ja?
Ja, dat moet ik zeggen. Dat is mijn eerste geluk dat ik eigenlijk kan.
Maar dat is mooi, want het moederschap, dat is iets waar dat u mee, ja. Dat u deelt met Maria, hè?
Ja, maar dat is juist, onze vrouwtje, ja. Ja, dat is juist. En zonder geloof, je ziet niet. Het zit toch niet zonder. Gaat dat uitgezonden?
Dat gaat zeker uitgezonden worden. Ja. Ja, kijk, Sonja, ik ben heel blij dat ik u hier heb mogen treffen. Hier zo, ja, in een moment van gebed en van toevallige ontmoeting. Het is onze lieve vrouw en God die het zo wil. We zijn u zeer dankbaar voor uw steun en voor uw gebed voor Radio Maria. En dan hoop ik dat we elkaar misschien nog eens tegenkomen op een andere gelegenheid. Hè?
Wie weet, als God belieft, alles komt. Het zijn Gods wegen. En het is dat accent, het is alles dat ons neer voortplant.
Dank u wel, Sonja.
Als een onze vrouwtje.
Nog een hele fijne dag, alleszins. Vele groeten ook aan uw zoon. En misschien tot de volgende keer.
Het is top, maar het gaat
beleefd. Fijne dag toch.
En doe verder zo in, ja.
Dank u, Sonja. Dank u.
Het is top dat mijn bloeden staan op de grond van mijn hart. Dat wat ik meer.
We gaan er samen ons best voor doen.
Ja.
Een beetje later trof ik een Nederlands koppel aan. Henk en Herma. En zij vertelde mij eveneens over haar devotie tot Maria. Herma, mag ik u een vraag stellen? Ik zag dat u net een kaarsje brandde bij een beeld van het kindje Jezus van Praag. Zijn er eigenlijk bepaalde heiligen waar u een bepaalde devotie voor heeft? Of is er een bepaalde reden waarom dat u ook even de kerk binnenkomt om een kaarsje te branden.
Ja, met name voor Maria. Daar steek ik altijd in iedere kerk waar ik kom een kaarsje voor op. Ik bid dan voor degenen die dood zijn gegaan. En ik put daar misschien toch wel een zekere kracht uit. Misschien iets meer dan mijn man. Maar ik moet zeggen dat hij ook best op zijn tijd kan bidden of op een bepaalde manier aan God denken, denk ik.
Na even rondgewandeld te hebben in de voormalige kathedraal, ontdekten we dat de heilige maagd Maria ook patrones is van de stad Ieper. En dat namelijk onder de titel van Onze Lieve Vrouw van Tuinen. Later in de tocht kwam ik natuurlijk naar de Menenpoort, de bekende poort waar de Last Post-ceremonie plaatsvindt, die we op het einde van onze tocht mochten bijwonen. Maar dat is ook de plaats waar de heilige paus Johannes Paulus II op bezoek kwam, toen hij België bezocht op vrijdag 17 mei 1985. Ook in de meimaand dus. En op het einde van zijn toespraak sprak hij over Onze Lieve Vrouw. We kunnen daar even naar luisteren.
En tot u allen die aan deze viering deelneemt, zeg ik eveneens, ga op weg met Christus. Langs zijn weg zult u ook zijn moeder vinden. Ja, langs onze weg naar de vrede moeten wij ook Maria vinden. Op haar voorspraak smeken wij om de vrede die alleen haar zoon ons kan geven. Allen zijn wij verantwoordelijk voor de vrede. Laten wij bidden tot Maria, in deze Vlaamse streken zozeer vereerd, tot haar die wij in de litanie aanroepen als Onze Lieve Vrouw, koningin van de vrede, tot haar die in deze stad de naam draagt van Onze Lieve Vrouw van Tuinen. Mogen zij rondom ons een tuin van vrede aanleggen. Mogen zij ons uitzenden om overal in de wereld tuinen van vrede te planten. Onze Lieve Vrouw van Tuinen, bid voor ons, bid voor de vrede. Amen.
In de maand december gingen we helemaal naar het oosten van het land, meer bepaald het bisdom Hasselt. En als ik zeg Hasselt, dan zeg ik natuurlijk Virga Jesse. U hoort het misschien aan het galmen een beetje. Ik sta ondertussen in de prachtige Virga Jesse Basiliek bij het even mooie Virga Jesse beeld en bij Jacqueline. We hebben elkaar hier getroffen in de basiliek. Ik zag u binnenkomen met prachtige bloemen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Kunt u zichzelf misschien kort even voorstellen aan onze luisteraars?
Ik ben Jacqueline Leenaerts. Ik woon in Hasselt, ik ben hier geboren en getogen, al sinds meer dan 70 jaar. En mijn werk bestaat hierin om vrijdags samen met zuster Maria en Denise de bloemen te doen om het beeld te versieren. En we passen ons aan met de versieringen aan het thema. Bijvoorbeeld met de Geneverfeesten hebben we ons bloemen in plaats van in vazen in oude stoopjes gezet.
Ja, Genever en de Hasselaren en de Virga Jesse. Dus dat is de ideale combinatie. We staan hier bij dat prachtige beeld. Kunt u misschien iets vertellen over het beeld en over de basiliek en hoe u hier eigenlijk bent terechtgekomen als vrijwilliger?
Het beeld is vanuit de 13e eeuw. Het is een eikenhouten beeld, uit één stuk gesneden. Het is polychroom geschilderd, maar tot in de jaren 60 was het gekleed als een Spaanse Madonna. Met de nodige kleren aan, want ieder volgens het seizoen en volgens de kerkelijke rieten moest omgekleed worden. En dan stond ze niet hier, maar ze stond boven op het hoofdaltaar. En als kind, mijn vader is hier lang koster geweest, en als kind mochten wij dan mee naar boven, omdat wij dan klein en dunner waren, om tussen de zuilen door te gaan, om dat beeld aan te kleden. Dus ik ben van kind af hier thuis geweest eigenlijk.
Eigenlijk een beetje de hofdame bijna van Onze Lieve Vrouw geweest ook in de jeugd dan.
En de basiliek is de eerste, het was eerst een klein kapelletje. En dan werd het beeld in tijden van nood, oorlog, pest, rampspoed in het midden van de kerk gezet. En dan werd er zo 7 keren door iedereen rondgegaan. Persoonlijk, gelijk ze dan als ze het noemen. En zo is ze eigenlijk ook terechtgekomen bij de Genever. Want de campinggrond is arme grond. Dus hoe meer graan men kon verbouwen, hoe meer Genever men kon stoken, hoe meer met een drap dat men ossen kon vetmesten. En varkens, hoe meer vlees, hoe meer meststof, dat kan dan weer naar de akker gaan om de akkers te bemesten, om ze vruchtbaarder te maken. Dus dat was een cirkel. Als daar ergens één element uitviel, was hongersnood en armoede. En vandaar dat de VGS altijd verbonden blijft met de Genever. In de tijden van pest, van de beestenpest, dierenpest, werd het beeld ook in de kerk gezet. En dan op wonderbaarlijke wijze, hoe, weten we niet, stopt de pest en zijn de mensen weer. Uit dankbaarheid hebben ze dan gouden kronen geschonken voor het beeld en het kindje Jezus.
Wat ik ook bijzonder charmant vind aan de basiliek, dat is dat de ingang ligt zo een beetje aan de zijkant. Je moet er een klein beetje naar zoeken ook, hè?
Ja. Maar vroeger was dat ook anders gericht, was de straat smaller. En in november 1944 is de kerk gebombardeerd. Het beeld stond in het midden van de kerk en heeft eigenlijk een bom aangetrokken. Die is hier op de kerk gevallen, aan de zijbeuk. En er zijn hier toen, maar je moet weten, de straat was veel smaller. En ieder huis was bewoond. Nu zijn het winkels waar boven niemand woont, maar toen was ieder huis bewoond met minstens 3 generaties. En er zijn uiteindelijk maar 14 slachtoffers gevallen. Heel weinig is, aangezien hoeveel volk er toen woonde.
Absoluut, ja. Je kan het toch echt een mirakel noemen. Ja,
eigenlijk kun je dat ook als mirakel beschouwen. En mijn vader heeft het beeld onder het puin uitgehaald. Dus vandaar nog een meer verbondenheid met de Vergaïesse.
Ik beschouw het echt als een cadeau om u tegen te komen. Opnieuw Onze Lieve Vrouw die toch wel duidelijk maakt dat ze ons nabij is op onze pelgrimstocht. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk straf toch wel dat het uw vader was die eigenlijk het beeld heeft van onder het puin gehaald. Kent u nog de anekdote die eraan verbonden is?
Ja, in de nacht is die bom gevallen en dan is mijn vader was op dat moment hier koster. Omdat hij was militair en gedemobiliseerd, gelijk ze dat noemden. En hij kon nergens anders aan het werk. En was hij hier koster. En dan zijn ze s'nachts met een paar mensen. En hij kende de plaats waar het beeld stond. Zijn ze door het puin gekropen om te zien waar en wat. En dan heeft hij samen met een apotheker, hij heeft het eronderuit gehaald en dan zo doorgegeven. Die bleef dan staan met het beeld vast. Dan kroop de volgende weer over het puin en zo zijn ze eruit geraakt. Zo hebben ze ook in de kerk de rector, gelijk daar genoemd werd, samen met zijn zus, die zaten te bidden in de hoop van dat de bommen niet zouden vallen. En die hebben ze dan ook kunnen lokaliseren, want dan is daar wel hulp moeten komen voor die als slachtoffer onder het puin uit te halen.
Ik vind het zo'n aangrijpend verhaal dat de Hasselaren en uw vader eigenlijk het beeld van Onze Lieve Vrouw ook echt als een slachtoffer hebben beschouwd. Hè?
Ja. En ze zijn op zoek gegaan als eerste naar het beeld om het te beschermen. De rest was allemaal bijkomstig. Maar om dat te beschermen, omdat het eigenlijk zo'n type is en zo'n iconensbeeld toen al was voor de Hasselaren. En van hieruit hebben ze staan naar de kathedraal gedaan. En dan heeft ze tot de heropbouw van de kerk heeft ze in de kathedraal gestaan.
En nu is ze gelukkig terug thuis.
Is terug thuis.
Mede dankzij uw vader en mede dankzij de mensen die hebben geholpen om het beeld te redden van onder het puin.
Ja. Want als ze dan begonnen met die grote opruimwerken, ja, dan gaat dat verloren, hè. Dus dat was hun eerste bekommernis om zowel de mensen terug te vinden die overleden zijn of gekwetst onder het puin zaten, maar ook het beeld. Dat was hun enige bekommernis. De rest, ja, kom, dat is allemaal vervangbaar, maar dit was onvervangbaar.
Ja, toch een hele bijzondere geschiedenis. En we mogen uw vader zeker dankbaar zijn dat we vandaag de dag het prachtige beeld hier in de basiliek nog kunnen zien. Wat is de rol van Maria in uw leven?
Thuiskomen bij haar. Ook in nood, zo van gewoon op een dag, een namiddag, gewoon hier de kerk binnen te wandelen, de stilte, de drukte achter u laten, even goeiedag tegen haar zeggen. Ja, gewoon. Ze is er altijd voor ons. En ze helpt. Ze zal niet rechtstreeks een hand geven, maar ze zal wel op weg zetten naar. En ergens u iemand laten tegenkomen die u op dat moment kan helpen.
Heeft u een concreet voorbeeld uit uw leven dat u graag met ons zou willen delen, waar u de voorspraak van Maria hebt mogen ervaren?
Ja, nu in coronatijd. Dat je gewoon, al was maar met de buren, een babbelje kunt doen over de straat heen. En dat mensen zich toch nog verbonden voelden met elkaar, ondanks alles. En in tijden van corona was het heel opvallend. We waren nooit alleen in de kerk. Nooit. Er was altijd iemand. En als we dan, als we slecht gezind waren en je kijkt naar het beeld, dat is een van de enige lieve vrouwenbeelden die glimlacht. Andere beelden kijken allemaal heel serieus, heel stuur, maar zij glimlacht en heeft rode wangen.
Het is een heel mooi beeld. Heel, ja. Het is inderdaad apart, ja.
Het is een apart beeld, want ik ken weinig beelden van een Maria die glimlachend en met rode wangetjes naar de mensen kijkt. Je wordt al goed gezind van er naar te kijken.
Laten we hopen dat de Genever er niet voor tussen zit.
Nee, het waren leegstopen.
Gelukkig maar. Ik ben alsjeblieft heel dankbaar dat u even ons te woord hebt gestaan. Ik zou zeggen, kent u zelf Radio Maria?
Ja. Ja. Via onze koster. Omdat die regelmatig, als hem op het secretariaat komt, Radio Maria heeft opstaan.
Dat is altijd fijn om te horen, ja. Dus op die manier kent u een beetje Radio Maria.
Een beetje Radio Maria, ja.
Wel, ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. Hartelijke dank voor uw gastvrijheid en omdat we hier mogen zijn. En dan wens ik u heel veel zegen nog met uw mooi vrijwilligerswerk hier bij Onze Lieve Vrouw.
Dank u.
Hartelijk dank alleszins. Dank u wel, Jacqueline. En u hoorde het, beste luisteraars. Er is hier in Hasselt veel liefde voor Onze Lieve Vrouw. Wel, laten we die liefde maar omzetten in daden. Zoals steeds zullen wij deze pelgrimstocht beginnen met een kort gebed. We doen dat hier in de Vierga-Jesse Basiliek. We zullen ook voor u allen een kaars branden als een teken dat we bidden voor uw intenties en dat we bidden voor de intenties voor alle mensen die wij zullen tegenkomen op onze weg. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En we staan hier eigenlijk in een hele mooie ronde nis, zou je kunnen zeggen, waar plaats is om al die noveenkaarsen en kaarsjes te laten branden als teken van gebed, als teken van vertrouwen in Onze Lieve Vrouw. Op de achterzijde van die kaarsen staat het volgende. En dat kunnen we ook nog samen bidden. Maria Virga Jesse, met liefde spreken we uw naam uit. Zoals zoveel mensen die ons voorgingen in geloof, voelen ook wij ons thuis bij uw beeld. Gij spreekt ons over de vreugde van het hart die haar oorsprong vindt bij God. Zoals gij het kind Jezus draagt op uw arm, zo voelen ook wij ons door u gedragen. Gij deelt onze vreugde en begrijpt ons verdriet. Wij danken u hiervoor. Maria, leer ons hoopvolle mensen te zijn die geloven in een betere wereld waar plaats is voor iedereen. Maria, maak ons tot barmhartige mensen, opdat we nieuwe kansen geven aan wie ons pijn deden. Maria, help ons mensen van verrijzenis te worden die geloven dat de liefde sterker is dan de dood. Bid voor ons en wees ons nabij in het uur van de ontmoeting met uw Zoon Jezus. Maria, Virga Jesse, zegen onze stad en haar bewoners. Blijf bij ons als onze moeder, een teken van hoop voor alle tijden. We gingen toen ook op bezoek bij Monseigneur Hoogmartens, de bisschop van Hasselt, die ons met open armen ontving als pelgrims. Zeker ook omwille van het feit dat het bisdom Hasselt het beeld van de pelgrim ook gebruikt in hun manier om het evangelie te verspreiden. Van daaruit, van een bezoekje aan de bisschop, ja, dan kan je natuurlijk niet anders om ook zijn kathedraal even te gaan bezoeken. En dat hebben we ook gedaan. De kathedraal van Hasselt was een van de volgende haltes op onze tocht. Prachtige kathedraal, waar trouwens met heel veel dank ook de affiches van Radio Maria prominent aanwezig waren. Een klein bezoek bracht mij al heel snel aan een beeld van onze lieve vrouw, want die vinden we overal terug. En daar, en dat is ook iedere keer het geval, wanneer we een kerk bezoeken waar een Mariabeeld is, zeker een kathedraal, dan vind je daar altijd iemand die aan het bidden is. Altijd iemand die wel een kaarsje aan het branden is. Iemand die de voorspraak van de heilige maagd Maria zoekt. En deze keer mocht ik in gesprek gaan met Branka. En terwijl ik in de Sint-Quintinus-kathedraal rondliep, zag ik mevrouw hier bij het Mariabeeld een geruime tijd staan, een kaarsje ontsteken en geruime tijd bij Maria bidden. Ik heb ondertussen Branka hier bij mij staan. We zijn blij om u ook te mogen ontmoeten. U bent nog niet zo heel lang in Hasselt, hè?
Ja, ik woon hier bijna 3 jaar. Mijn man en mijn zoon wonen hier langer. 5 jaar. En ik ben blij hier. Ik woon aan Hasselt in België. Ze zijn heel vriendelijk. En ik voel me zoals thuis ben.
Van waar bent u eigenlijk afkomstig?
Ik kom uit Kroatië, uit Zagreb. Dat hoofdstad in Kroatië.
En u bent dus naar België gekomen om bij uw familie te zijn?
Ja, ja.
Ik zag u een lange tijd hier bij Maria staan. Ik kan mij voorstellen dat Maria dus belangrijk voor u is.
Ja, Maria is belangrijk voor mij. We zijn in Kroatië, we zijn een heel katholiek volk. En toen ik geboren was, toen ik 1 jaar, 2 jaar had, ga ik naar de kerk en dat is mijn belofte en dat is mijn alles.
We hadden daarnet al een klein kort gesprek gehad over Radio Maria in België. Dat kende u niet, maar Radio Maria in Kroatië kent u wel.
Ja, ik ken. Ja. Ik luisterde naar de radio. En nu probeer ik ook hier, ook, luister ook.
U bent zeker welkom om aan te sluiten bij onze luisterfamilie. Kunt u iets vertellen over uw eigen geloof? Hoe beleeft u dat in uw leven?
Elke dag is Jezus en Maria in mijn hoofd. Elke avond bid ik. En als ik met haar en met hem zijn, dat is alles voor mij. En ik voel me compleet, ja. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor mij, ja.
Wie Hasselt zegt, die zegt verder ook heilig paterke van Hasselt. Of de zalige pater Valentinus Paquet. En daar hebben we natuurlijk ook halt gehouden. De zalige pater Valentinus, die stond gekend omwille van zijn grote devotie onder andere voor het Heilig Hart, maar zeer zeker ook voor onze lieve vrouw. Zijn devotie tot Maria is misschien toch iets waar we kort nog even kunnen blijven bij stilstaan. Het is onmogelijk om te berekenen hoe dikwijls pater Valentinus in een uur of op een dag de woorden Ave Maria uitsprak. Het miraculeuze beeld van de heilige maagd dat we hebben bezocht, Virga Jesse, dagtekent uit de 14e eeuw. De minderbroeders verrichten de heilige diensten in de kapel waar dit wonderbeeld berustte. In die kapel heeft pater Valentinus meer dan 40 jaar gebeden en gewerkt. Menigmaal heeft broeder Koster hem achter het hoogaltaar, waar de Virga Jesse geplaatst werd, op zijn knieën heen en weer zien kruipen. Op een avond trof men de heilige kloosterling neergeknield voor het beeld. Hij verkeerde in de waan dat hij alleen was, en men hoorde hem steeds halfluid herhalen: Maria, gij zijt mijn moeder, gij moet mij die genade verlenen, gij kunt ze mij niet weigeren. Wanneer hij door de kapelstraat trok, ging hij zeker de oude paterskerk binnen om er te bidden voor het zo vertrouwde beeld. Iedere maal hij voorbij een beeld van onze lieve vrouw kwam, groette hij het eerbiedig, boog met het hoofd en sprak Ave Maria. Bij het bezoek aan zijn geboortestad ging hij altijd in de hoofdkerk neerknielen voor het onze lieve vrouw beeld. In Mechelen begaf hij zich steeds naar onze lieve vrouw van Hanswijk. Tijdens zijn verblijf in het oogleidersgesticht van Gent ondernam hij dikwijls vroeg in de ochtend een bedevaart naar Oostakker. Maar onze lieve vrouw van Scherpenheuvel genoot zijn voorkeur. Tijdens een reis met de trein keek hij, zolang het kon, naar de toren van de kerk. Hij vereerde zijn hemelse moeder met een titel die men bij uitnemendheid Franciscaans kan noemen, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Steeds droeg hij een medaille van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen rond de hals. Hij had eigenhandig zijn naam opgeschreven in het broederschap van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. En tijdens de laatste jaren van zijn leven sprak men soms over zijn aanstaande gouden jubileum als priester. En dan antwoordde hij: Och, kindje, daar is voor mij maar één jubelfeest meer, namelijk dat van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Als ik dat kan meevieren, dan ben ik gelukkig genoeg. Op zekere dag was de vrome kloosterling bij een priester geherbergd en 's avonds bemerkte hij een beeldje van Onze Lieve Vrouw op de schouw en vroeg hij of hij het mee naar boven mocht nemen. De priester stemde in, maar vroeg: Ja, pater, maar wees voorzichtig, want het is niet van mij. Zoals een kind een kostbare pop zou dragen, zo nam hij het beeld in zijn handen, hief het tot aan zijn ogen, bad en sprak met het beeld, en 's morgens bracht hij het op dezelfde wijze naar beneden. Toen iemand hem eens vroeg wat het beste rustende gebed is, zei hij: Het rustende gebed? Het beste rustende gebed is nog dit. En hij wees naar zijn rozenkrans. Een hele bijzondere figuur toch, die we ook een beetje beter op deze manier mochten leren kennen. Met ons bezoek aan Hasselt besloten wij het jaar 2021. Trouwens, dat was natuurlijk ook de periode waarin dat de coronapandemie volop speelde en ook gevolgen had natuurlijk voor de bezoeken die we konden afleggen en dergelijke meer. Gelukkig is dat in de loop van de tijd veranderd. Maar voor het begin van het jaar 2022 wilden we toch een bijzonder iets doen en zijn we toen te voet van Leuven naar Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel gewandeld. Tijdens die tocht mochten we onder meer genieten van verschillende meditaties. We hebben toen ook een volledige rozenhoedje gebeden tijdens die afleveringen. Onderweg naar Maria. En ontvingen we meditaties vanuit de teksten van de zalige Anna Catharina Emmerich. Onderweg leerden we ook meer over de geschiedenis van het ontstaan van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel en konden we zelfs te raden gaan bij oude geschreven bronnen. Maar misschien is het goed om even te gaan kijken naar zeer oude geschreven bronnen die reeds verwijzen naar de bijzondere wijze waarop Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel, de basiliek en het heiligdom, het bedevaartsoord, ontstaan is. En de geschreven bron is afkomstig van eerwaarde heer Lodewijk van Veltem. Hij was kapelaan te Zichem, waar hij de gebeurtenissen rond de eik in 304 optekende. En de priester die schrijft het volgende. Daar deden menig zien bedevaarde, tot ene heke zij u komt, die als een kruis gewasgen stond, met twee raaien gaande ut, daar menig toe ging overleut, die eraan hink scherp en staf, en zeide hij waar genezen daaraf, zodat wierd gehangen daar menig scherpe en staf aan den boom. Nu, dit kleine stukje poëzie is geschreven door een priester, maar we weten dus niet of dat het hier gaat over dezelfde eik. Het is een beetje een magere bron, zeker wat betreft het gebeuren in Scherpenheuvel. Maar bij de aanvang van de 17e eeuw gebeurde er iets heel bijzonders. De oudste burgers van Zichem, de echte notabelen, die werden voor verhoor meegenomen om naar de oorsprong van de wonderbare feiten die hadden plaatsgevonden, om die te achterhalen. Arnoud van den Einde was toen 80 jaar, Jan Swinnen was 70 en Jan Momboers was 60, Allard van den Boogaarde ook 60 jaar en allen waren schepenen en ingezetenen van Zichem. En zij hebben het volgende onder eed verklaard. Omstreeks 1500 hoedde een herder zijn kudde schapen op een heuvel, waar sedert mensenheugenis het volk een Mariabeeld aan een eik bevestigd kwam vereren. De schaapherder zag dat het beeld door ene of andere oorzaak van den boom was losgeraakt en op de grond gevallen. Hij nam het beeld op en wilde het naar huis dragen. Maar zijn voeten weigerden elke beweging. Hij stond letterlijk aan de grond genageld. De boer, zijn meester, werd ongerust toen de knecht niet terugkeerde. Hij zocht en vond zijn schaapherder, die roerloos op dezelfde plaats als in de aarde geplant scheen. Maar de knecht was niet sprakeloos. Hij gaf een woorduitleg en beiden begrepen dat Maria niet van de eik wilde scheiden. De boer nam het beeld uit de handen van zijn knecht en plaatste het opnieuw tegen de eikenboom. Op hetzelfde ogenblik kreeg de knecht het gebruik van zijn benen terug. Dit wonderbare feit werd al snel door de mensen verspreid en het gebeurde dat zij de plaats, het beeld en de boom begonnen te vereren en Maria aanriepen, vooral tegen de aanvallen van de koortsen, de pest of de haastige ziekte. En daar ligt eigenlijk de kiem van het begin van het Maria-bedevaartsoord Scherpenheuvel. Ik vond de tocht zelf een fantastische ervaring. Het was nogal een miserige dag. Het was ook toch echt heel modderig af en toe. En voor zij die ooit op zulk een bedevaart zijn gegaan, die kennen het gevoel van die vermoeidheid in de benen en de voeten en dan in de verte de lichtjes te zien van de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Een ervaring die je moeilijk onder woorden kan brengen. Aan de voet van de basiliek mocht ik nog enkele mensen treffen.
Ja, het is eigenlijk een groot wonder dat God ervoor gekozen heeft om een mama te willen. Hè.
Amen, ja.
Hij had op een andere manier ter wereld kunnen komen, maar hij heeft daarvoor voor gekozen. Zou u nog iets kunnen vertellen over uw eigen geloofsleven? Bidden jullie? Heeft Maria een rol in uw leven?
Wel, het toeval bestaat dus niet, al twee keer gezegd, al 10 keer gezegd. Wij bidden, mijn vrouw en ik, bidden iedere avond een rozenhoedje. Iedere avond proberen we dat te doen. En soms ook in de auto gewoon. Als we in plaats van doen deze avond, doen we dat soms ook in de auto een keer. Iedere dag ons rozenhoedje met in de achterhoofd altijd. We bidden voor al diegenen die het moeilijk hebben. Voor de problemen die er zijn, voor zieken, voor... En we zeggen dat en we dragen dat op aan hen. Hierboven weten ze beter voor wie een gebed kan dienen dan dat we het zelf weten uiteindelijk. Dat zeggen we tegen iedereen die dat maar wil horen.
Bij ons thuis staat een Lieve Vrouwbeeld met elke dag kaarsen. Nu heb ik het uitgeblazen uiteraard, maar kaarsen erbij, een paar bloemetjes erbij zet ik er altijd bij. En nu heb ik er ook iets, zo'n takje dat verlicht is met een trick, zo met klein lampjes. Daar staat Maria nu helemaal centraal, ja.
Ja, het is duidelijk dat Maria toch echt wel een plaats heeft in jullie huishouden, zal ik zeggen, hè? En in de woonkamer. Ik dank jullie van ganser harte dat u toch nog even kort de tijd hebt genomen om enkele vragen te beantwoorden. We staan aan het begin van het nieuwe jaar. Een nieuwjaarswens?
Tja.
De gezondheid.
Vrede, gezondheid. Vrijheid, maar dan in de echte zin van het woord vrijheid. Nee, in die vrijheid die sommigen denken dat vrijheid is.
Ik denk dat Maria het helemaal beaamt. Van harte dank en nog een hele gezegende dag gewenst ook. Tot ziens, hè. Dag. Dank u. Dag. Ja, u hoort het, beste luisteraars. De kerk roept. Maria roept op om naar haar zoon toe te gaan en de heilige mis bij te wonen. Met ongelooflijk veel dankbaarheid en vreugde staan we hier aan de basiliek van Scherpenheuvel, die er mede dankzij de aartshertogen is kunnen komen en werkelijk het begin geweest is van de uitbouw van Scherpenheuvel. En op tijd voor de heilige mis, dat was ook het doel van vandaag.
Toen we uiteindelijk bij het besluit van onze fantastische pelgrimstocht binnen mochten gaan in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel, de heilige mis bijwonen, als ook de vespers mochten bidden, mochten we helemaal op het einde maar liefst 2 bisschoppen daar treffen. Onder andere Monseigneur Luc van Looy, emeritus bisschop van het bisdom Gent, en Monseigneur Jan de Bie, hulbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. En ik ging met hen in gesprek. Onder meer over de ervaring van zo dicht bij Onze Lieve Vrouw te wonen.
Beste luisteraars van Radio Maria, ja, we staan ondertussen in de prachtige basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. We hebben ondertussen een mooie heilige mis mogen meemaken. En daarna de vespers gebeden en toen herkende ik 2 bisschoppen, maar liefst 2 bisschoppen in 1 klap. En ze staan hier ook bij mij, Monseigneur Luc van Looy, de emeritus bisschop van Gent, en Monseigneur Jan de Bie, emeritus hulbisschop van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. En beiden zijn trouwens ook al op Radio Maria geweest, dat moeten we toch ook wel even bij vermelden. Ik ga beginnen misschien bij u, Monseigneur van Looy. U staat het dichtst bij mij. Hoe gaat het met u?
Wanneer je in het oord van Maria bent, dan kan het niet anders dan goed gaan. Dus het gaat goed met ons, omdat wij onszelf toevertrouwd hebben. We beslissen niet over ons eigen leven, met gevolg dat het buitengewoon goed gaat.
Dat horen wij natuurlijk graag. Monseigneur de Bie, ik ga u dezelfde vraag stellen. Hoe gaat het met u?
Ik ben heel blij dat ik hier in Scherpenheuvel mag wonen en nog wat meewerken en meebidden met de gemeenschap van oratorianen en met al de mensen die hier op bedevaart komen.
En zijn dat eigenlijk heel veel bedevaarders die u zo ook kan ontmoeten hier?
De coronasituatie heeft natuurlijk ook zijn gevolgen voor een bedevaartsoord. Wij spreken normaal van op jaarbasis in normale tijden van 1 miljoen bedevaarders per jaar. Hoeveel zijn er dat dit jaar? Dat is heel wat anders, hè? Maar er komen nog altijd, er is hier altijd volk. Er zijn altijd mensen. Veel of weinig, maar er zijn. Dat hebt u ook vanavond gezien in de viering. Er is toch wel een 60, 70 man in de Eucharistieviering. Zo is dat, ja.
Ja, het is en blijft toch een heel echt wonderlijk iets, hè, dat een klein beeldje aan een eik uiteindelijk geleid heeft tot dit, hè, een prachtige plaats die gewijd is aan Maria. En als we het hebben over Maria, dan moet ik misschien een volgende sprong maken. U bent beiden op emeritaat, zoals dat heet, zo dicht bij Onze Lieve Vrouw. Waarom is dat voor u belangrijk, monseigneur?
Ik denk dat... Voor mij is dat belangrijk, omdat je zegt, als je op emeritaat gaat, wilt je niet stoppen. Je wilt nog pastoraal actief zijn. En dit is een plek waar wij zeker en vast heel pastoraal actief kunnen zijn. In normale tijden beter dan nu, maar nu ook bijvoorbeeld. We worden toch regelmatig aangesproken door mensen voor een biechtgesprek, voor een ontmoeting en zo verder. Het is toch de voortdurende aanwezigheid, hè, die wij kunnen bieden, de kerk die aanwezig is bij de mensen, en dat is een beetje een taak van een priester, van een bisschop.
Jazeker. Monseigneur de Bie, ik stel u graag dezelfde vraag. Waarom is het voor u belangrijk om dicht bij Maria te zijn, ook in uw emeritaat?
Ik vind dat een bijzondere genade. Het is eigenlijk ook op een bijzondere manier gebeurd. Het was niet direct mijn plan om naar hier te komen, maar ik kwam hier ook gewoon een keer op bedevaart, privé, en een van de priesters hier sprak mij aan, zou het u iets zeggen om hier bij ons te komen en mee de zorg voor dat bedevaart, voor die bedevaarders op te nemen? En ik heb dan maar ja gezegd.
Een belangrijke les die Paus Franciscus inderdaad ons leert, en trouwens ook interessant om te weten, dat is dat kardinaal Bergoglio, die nooit had verwacht dat hij tot paus zou gekozen worden, ook al had geregeld om in een mariaal heiligdom zijn emeritaat te beleven.
Ja, heel mooi.
Natuurlijk, hij is altijd naar Lugan geweest om daar bij Maria te zijn. Maar bijvoorbeeld, kardinaal Bergoglio, elke 24e van de maand ging hij naar een kerk waar een kerk van Onze Lieve Vrouw in Buenos Aires, waar hij dus zijn opdracht maand na maand op 24 van de maand aan Maria weer aanbood.
Ja, dat doet hij blijft het ook doen. Hè. Iedere apostolische reis bezoekt hij Santa Maria Maggiore en de Salus Populi Romani om inderdaad net hetzelfde te doen. Ja. Monseigneur, ik dank u van ganser harte voor de tijd u nog even hebt genomen op dit uur om enkele vragen te beantwoorden.
Maar wij zijn dankbaar voor Radio Maria en voor u van op dit uur ook hier te zijn.
Het was een groot genoegen. Dank u wel, monseigneur de Bie. Van harte ook een zeer fijne avond gewenst.
Ja, het beste voor jullie. Hè.
Tot ziens. Hè. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Pelgrim in Eigen Land en het eerste deel van ons mariale overzicht. Het doet toch goed aan het hart om even terug te blikken op al die schoonheid die we hebben mogen ontvangen en dan helemaal in het bijzonder onder de mantel van onze hemelse moeder. Volgende aflevering gaan wij daarmee verder. Gaan we nog vertrekken vanuit Chevetonje en keren we terug naar onze tocht die ons wat leerde over Notre-Dame de la Réjouissance de l'Enfant. Van daaruit gaat het naar de gemeenschap Tiberiade en van daaruit zullen we natuurlijk nog veel meer plaatsen herontdekken die we mochten ontmoeten op onze jaren van pelgrimeren samen. Ik dank u van ganser harte om opnieuw te hebben meegewandeld met Radio Maria en dan graag tot een volgende keer.